Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
Dit is een BNR podcast.
De beste verfilming van een game tot nu toe. Je mag het nu zeggen.
Poeh, The Last of Us, denk ik. Van een game?
Ja, verfilming.
Tomb Raider.
Nee!
Ja, ik vind Angelina Jolie zo leuk.
Oké, ja. Nou goed.
Dat is Mortal Kombat natuurlijk.
Nee, is dit nu al het niveau? Castlevania, mens.
Ja, oh, die animatieserie, ja, die was vreselijk goed. Ja.
En daar gaan we het dus vandaag over hebben en nog veel meer in All in the Game. De podcast over videogames. Voor iedereen, delen met je vrienden. Abonneer je om op de hoogte te blijven. Daar worden wij heel erg blij van. En dan kunnen we de podcast voor nog meer mensen maken. Vinden we fijn. Vandaag heb ik in de studio
Jochem Visser, André Dortmonds.
En ik ben Jo van Buurik. En straks praten we over films en series gebaseerd op games. Natuurlijk naar aanleiding van de nieuwste in die categorie, Fallout. Maar nu eerst,
wat speelt er?
Jochem?
We moeten het hebben over een bepaalde game, toch?
We moeten nu gaan hebben over een bepaalde game die jij best wel vaak speelt. En dat zeg je ook wel eens. En toen kreeg ik opeens een persbericht dat hij 2,5 miljoen spelers heeft.
Ik zat op dag 400 in die game. En kennelijk heb ik 2,3 miljoen collega's in Kenshi. Ja, dat klopt.
Kenshi?
Ja.
Ik had, ja, dit is dan
dag meer 400, hoor
nou,
ik
ja,
goed?
Maar dit is dus in de categorie games waar ik eigenlijk nog amper van gehoord had ooit. Maar Kenshi, wat is Kenshi voor een game?
Wat is het voor
een
game, Jochem?
Nou, Kenshi is een curieuze combinatie tussen Jagged Alliance, Morrowind en Total War. En dat klinkt natuurlijk bizar. Mm. Maar je speelt op in een hele grote woestijnachtige wereld. Op een vergeten maan ergens. Ben jij een third-person character. Jij bouwt een squad. Jij kan rondlopen. Er zit wat leuke combat in. En nou ja, dat is een beetje zo'n gek allegaartje aan gameplay mechanics. Je kan een basis bouwen. Je kan gewoon in je eentje de lone swordsman zijn.
Dus het is een strategische actie-rollenspellen combinatie.
Ja, kijk, het camerawerk lijkt het meest op Total War.
Ja,
dus squad gameplay lijkt op Jagged Alliance.
Ja, en commando's een beetje misschien.
En commando's inderdaad heel erg. En desperado's en zo.
En het is een setting een beetje Dune-achtig. Want ik zag een grote woestijnplaneet in trailers.
Het doet mij het meest denken, en is ook het meest te vergelijken met Morrowind daarin. Met een rare sfeer, een beetje half-Aziatische stijl die erin wordt gebracht enzovoort. En dat is natuurlijk vreemd en dat is mooi. Dus daar hou ik van.
Ja. Is het open wereld?
Ja, zeker. Het is een open wereld.
En het is online dus?
Ja, nee, het is single player gewoon. Oh, okay. En je wordt dus eigenlijk bijna wakker met een bepaald character. Kan van een bepaald ras zijn. Je wordt natuurlijk niks uitgelegd. Je krijgt een soort Dark Souls-achtige informatiewereld voor je neus. Dus als je naar een nieuw stadje loopt, dan krijg je weer informatie van characters. Goh, wat is hier gebeurd, weet je wel. Dat blijkt vaak heel erg of juist grappig. En de onderscheidende dingen zijn een beetje dat je in Kenshi altijd begint met stats 1. Je kunt niks instellen van tevoren. Je kunt misschien een bonus hebben vanwege je ras, zeg maar. Maar dat is het dan ook wel weer.
Dus het heeft ook best wel Dungeons Dragons-achtige invloeden.
Ja, alleen dan masochistisch. Want je loopt de stad uit en dan is een goede uitkomst in het spel dat er een stel slavendrijvers langskomen lopen, jou tot slaaf maken. Misschien je ook in elkaar rammen, waarschijnlijk. En dat is een goede uitkomst in dit spel. Zoals een YouTuber het zei. En een slechte uitkomst is dat je beide armen eraf worden gehakt, dat je mag kruipen door de woestijn.
Oké. Okay. Nou, de toon is gezet.
En de spelersbasis heeft dit ook gemythologiseerd. Ja. Natuurlijk, want zo moeilijk is het helemaal niet. En alles wat je doet in dat spel, net als in de Elder Scrolls, het zorgt ervoor dat je stats omhoog gaat. Zelfs in elkaar geramd worden, daar word jij veel harder van.
Ervaring. Dus,
ja, dat is een beetje het verhaal.
Okay.
Dus nou ja, dat brengt natuurlijk een mooie weg naar boven van 0 naar 100.
Maar bijzonder. Oké, dit is op PC, op Steam, sinds kort ook op de Epic Game Store. Daarom kreeg ik dat persbericht waardoor ik getriggerd werd. En ik hoorde jou iets zeggen van er komt een deel 2 alweer?
Ja, klopt. Kenshi 2 wordt ook gemaakt. Ja, deze game is de 12 jaar in ontwikkeling geweest.
Deel 1, wauw.
Ja, en de eerste 6 jaar zat ontwikkelaar Chris Hunt van Lo-Fi Games gewoon in zijn kamertje ergens.
Een zolderkamerartiest.
Zolderkamerartiest met een beveiligingsbaantje voor 2 dagen in de week. Zijn zus schreef ook alle dialoog in de game. Dat deed ze overigens heel goed. Het is een heel mysterieuze wereld.
Mooi.
En Kenshi 2, nou daar is dus nu, aangezien er dus bijna 2,5 miljoen stuks zijn verkocht, meeste daarvan vorig jaar trouwens.
Ja. Oh, wauw.
Ja, dat is het raar.
Was ook opeens een surge.
Ja, de coronacrisis gaf een swing aan Kenshi. Mm. Kijk, het is heel, ik ben nog niet bij Kenshi 2, maar het is grappig. Want kijk, eerst 6 jaar in je eentje. Dan langzaamaan komt er een lichtdesigner bij, audiodesigner enzovoort enzovoort. En vervolgens, tijdens de coronacrisis, wordt iedereen wakker. Gaan we YouTube kijken en wordt Kenshi opeens heel populair.
Ja, ja.
En vorig jaar zijn de meeste stuks verkocht, dus in 2023.
Ja, ja, okay.
Nou, dat is prachtig. En nu is er dus genoeg geld voor Kenshi 2 met een team van, wat was het, ergens tussen 30 en de 50 mensen geloof ik.
Nou, dat wordt interessant.
Ja.
Zijn er al dingen gelekt voor Kenshi 2?
Nou, ze brengen eens in de zoveel tijd, ze hebben een beetje zo'n klassieke, zoals Blizzard vroeger zei, ik pink een traantje weg.
Van die updates op een forum plaatsen van, nou, dit gaan we doen en je hoort wel wanneer het klaar is.
Ja, want kijk, Chris Hunt heeft ook een beetje trauma. Al die crowdfunding acties, die kwamen nooit uit. Dus dan zat hij daar met 1000 euro, terwijl hij 40.000 nodig had, zeg maar. Maar dan ging hij toch door, weet je wel. En daarom is er nu Kenshi voor 2,5 nieuwe stuks.
Mooi.
Maar ja, Kenshi 2, daar zijn al screenshots van gelekt inderdaad. Dat speelt 1000 jaar eerder af.
Ja.
En dat is een van de dingen die ik het leukst vind. Want Kenshi 1 heeft een heel mysterieuze wereld, waar je langzaamaan alles aan ontdekt. Dark Souls-achtig, Morrowind-achtig.
Ja. Nou.
Met een hele moeilijke historie waar die niet alle characters ook snappen. Dus die hebben het ook fout. Dat vind ik leuk als historicus ook. En nu krijgen we dus antwoorden in Kenshi 2.
Wauw.
1000 jaar eerder. Kunnen we eindelijk kijken of die keizer die anderen nou dood had gemaakt en of de robots nou schuldig waren aan genocide en zo. Prachtig.
Ja, nou, ik heb er zin in. Mooi. Ik ben benieuwd of je nog 1000 spelers erbij hebt. Klok met dit erbij door. Dre,
ja.
Moet ik vragen wat jij de laatste tijd weer aan het spelen bent? Of is dat vanzelfsprekend?
Nou, dat is vanzelfsprekend toch? Ja.
Wauw.
Call of Duty.
Warzone.
Ja, Warzone. Want de Rebirth Island is weer terug.
Ja, ik zag het.
Ja, ja.
Dat is een oude kaart.
Een oude kaart, ja. Dat is dus elke trash nagebouwd. Dus, en het is wel heel typisch, want als je... Ik zag wel eens filmpjes op YouTube van het echte Alcatraz. En als je dan ziet, dan denk je...
Ja, ik ben er wel eens geweest.
Je bent er geweest. Maar als je die kaart dan ziet en je ziet die map van Call of Duty, dan denk je, ja, dat is echt, waar is mijn loadout? Dan denk ik, als je dan in het echt daar rondloopt, weet je wel, kan ik hier wapens op rapen?
Het voelt geschikt voor veel schietpartijen, laat ik zo. En voor
stopplekken. Ja, maar het is zo prachtig nagemaakt, ja. Ook als je het ziet. Maar, okay. Maar mijn vraag is nu, kijk, en ik speel regelmatig soms wel eens weer Warzone. Ook Rebirth Island hebben we veel leuke uurtjes doorgebracht natuurlijk. Maar waarom brengen ze die map dan weer terug?
Nou ja, om weer mensen terug te lokken die zijn afgehaakt. Van hey, we gaan weer oude tijden laten herleven. Namelijk tijden van een paar jaar geleden.
Ja, want je ziet dat de cijfers wel weer omhoog gaan. Ja. Call of Duty
maar is het dan nu ook weer een goed spel? Want de laatste keer dat we erover hadden, zei je, het is het gewoon helemaal even niet op het moment.
Nee, kijk, uit nostalgie ga je dat spelen.
Knallen is knallen, toch? Drink?
Maar blijf je dan ook weer hangen? Omdat het
natuurlijk blijf je niet hangen. Natuurlijk blijf je niet hangen. Maar ik vind het wel heel typisch dan, want het ziet er wel beter uit. Het is mooi, het is grafisch mooier.
Mm-hmm.
Maar ik vraag me dan af, dat doen ze bewust natuurlijk ook, maar wat is de volgende stap? Wat ga je doen? Ga je nog meer oude mappen terughalen? Of,
waarschijnlijk gaan ze weer dingen proberen te bedenken om jou en je maten weer terug te halen. Maar blijven jullie hangen? Dat is de vraag.
Ja, dat is dus altijd de vraag, ja.
En lukt dat? Niet dus. Je hebt het eventjes gespeeld de laatste tijd.
Je gaat het weer eventjes spelen. Je pakt het weer eventjes op. En dan denk je van ja, ik heb het wel weer gezien. Want hier heb ik uren rondgelopen. maar dan vraag ik me ook af. Maar kijk, het gebeurt in andere spellen ook natuurlijk. Hè, dat oude mappen, oude dingen worden teruggehaald. Om de eerste
Fortnite spelen. Is laatst ook weer helemaal op zijn kop gezet. Weer helemaal terug naar het originele eiland. Zodat de mensen die jaren geleden speelden en nu niet meer toch weer gaan spelen.
Ik vind het onderdeel van de moderne recyclebeweging.
Ja, natuurlijk.
We hebben op YouTube een contentmachine die nergens heen gaat en zichzelf de hele tijd kopieert, zeg maar. We hebben in games hebben we de remaster van de map die 2 jaar geleden zo popiopie was, weet je wel. Ik bedoel maar wat. Dit is vast niet 2 jaar, het is langer, toch? Dus
volgens mij was het langer geleden.
Misschien 4 jaar. 4, 5 jaar.
Ja,
ik vind dat zo'n regurgitation.
Het is een beetje makkelijk, maar ik snap het ook wel weer. Want als er morgen een remake van Fallout, ik noem maar wat. Zo wordt aangekondigd, dan gaan we het allemaal spelen.
Ja, absoluut. Absoluut.
We zijn simpele wezens.
Nee, over Fallout gesproken, we zien nu dat al die games dubbel zoveel gespeeld worden.
Zeker,
hè?
Ik zit midden in New Vegas, met dank aan jou.
Ja, maar dat is ook
met beste Fallout is.
Met Tomb Raider, want ik heb laatst natuurlijk de Tomb Raider spellen allemaal
remasters
gespeeld. Ja, dat is toch wel weer tof om te spelen. Ja. Dat komt toch. Nou, vooral als je oude lul ben als ik, van 100 jaar geleden dat je dat gespeeld hebt, dan kom je toch die herinneringen terug.
Stiekem ook al een beetje. Over oude lullen en hele oude materie gesproken. Wat ik de laatste tijd speel is eigenlijk een collectie, een documentaire van een hele obscure gamemaker. Jeff Minter, een Brit. Ik weet niet of Jochem, die houdt hem vast van obscure dingen.
Ik houd van obscure dingen, maar deze ken ik niet.
Deze man heeft echt games gemaakt op zijn zolderkamer voor Commodore 64, voor alle Atari-systemen, tot aan de Atari Jaguar. Over obscure spelcomputers in de jaren 90 gesproken. Het heet Llamasoft, naar zijn bedrijf, Llamasoft. En het is eigenlijk een collectie van wat die man als excentrieke Britse gamemaker door de jaren heen gemaakt heeft. En dat is echt van, nou, zijn ouders die vertellen hij was zo'n jongen en de mensen om hem heen. En hij verkocht zijn eerste floppy disks met spelletjes bij de lokale groothandel, zeg maar. Tot aan
dit is
van,
het type wat we vroeger Asperger toeschreven, zeg maar, waarschijnlijk zo'n gast.
Een beetje wel, maar dan toch ook op een hele rare manier charismatisch. Ja. Hij lijkt een beetje op een, zeg maar, Herman Brusselmans, maar dan nerd.
Oh, wat mooi. En ja, wat is het genre dan? Wat heeft hij dan allemaal obscure, rare...
Nou, het zijn soms puzzelgames, het zijn soms shooters, het is soms een beetje avontuurlijk. Je hebt bijvoorbeeld Space Camels from Outer Space, dat soort dingen. Of Mutant Camels from Outer Space, ik weet het niet meer, maar het is heel bijzonder. Ik denk dat het voor jou heel goed resoneert, Trey, want het is heel erg jaren 80, want het zijn letterlijk jaren 80 games die je speelt.
Ja, gaaf.
Maar ze werken op je moderne spelcomputer.
Space Invaders met kamelen dus.
Ja, eigenlijk wel. En het gaat alle kanten op. Dus Llamasoft, de Jeff Minter story. Een documentaire game, ook wel eens bijzonder. The Main Game. En van documentaire games gaan we naar gamefilms en series. Want daarover moeten we het dus uitgebreid hebben. Nu we het eigenlijk omkomen in de goede verfilmingen. We noemen net Fallout al, nu te zien als serie op Amazon Prime Video. Maar ook de slechte verfilmingen van wat langer geleden en recenter staan nog scherp in het geheugen. En dus gaan we het kaf van het koren scheiden. En vooral ook bespreken hoe er kaf en hoe er koren is. En dat doen we met filmmaker en gamekenner Maurice Schutte. Welkom.
Ja, dankjewel.
Leuk dat je er bent. Jij bent onder meer creative director bij The Occupant. We zitten nog in postproductie, maar is binnenkort te zien.
Het is creative producer.
Ja?
Want de director is echt meer in de commercial wereld.
Ja,
dat klopt. Het Occupant, een speelfilm. Internationaal, Engelstalig, maar van Nederlandse bodem.
Nou, dat wordt interessant. Die gaan we in de gaten houden. In het verder verleden heb je ook nog Inside Gamer TV gemaakt om jouw game credentials even aan te halen. Wat is nou jouw favoriete gameverfilming van de laatste tijd?
Ja, dat is een trickje, want er zijn er tegenwoordig heel veel gemaakt.
Mm.
Maar ik denk, als we qua serie ga ik wel naar Last of Us, want die is wel echt natuurgetrouw aan de game.
Die was ook gewoon heel erg goed gedaan.
En,
ik heb niemand gehoord die zegt, ik vind geen goede serie.
Nee.
En qua films ga ik nog echt wel naar de laatste Tomb Raider.
Oh, toch wel?
Alicia Vikander. Dus diegene die eigenlijk een paar jaar geleden uitgekomen is.
Ja.
En dat is niet zozeer omdat die Tomb Raider heet, maar het is gewoon echt een... solide film.
Ja, is dat stiekem de film die jij bedoelde? Nee, hè?
Nee.
Je had het over de
allereerste.
Ja. Maar we zijn het er toch over eens, Maurice, dat dat geen hele goede film was, de Julie film. Of is het toch een beetje zo van cult slecht dus goed?
Ik denk dat het cult geworden is. Als je zo kijkt naar de geschiedenis van de films en gameverfilmingen, dan is dat zeker wel eentje die mensen blijven onthouden.
Maar het is ook wel fascinerend, hè? Want we hebben tal van dit soort voorbeelden. Ik noem Street Fighter, ik noem Super Mario Bros, misschien wel dieptepunt.
Wow.
Ik noem Resident Evil, al die films. Het zijn eigenlijk allemaal niet goed, maar dan toch ook wel weer leuk van slechtheid. Of je bent André en je vindt Tomb Raider daadwerkelijk een leuk film. maar waarom ging het zo vaak mis? Was het dan puur die kwestie van de filmbobo's die dachten, we gaan gauw geld verdienen met IP's die gamers leuk vinden?
Als we heel ver teruggaan, is dat de reden.
Ja.
Zeker weten, 100%.
Ja.
Dat is, die hebben ergens iets gehoord. Of die zien resultaten en die denken van, dit is
populair bij de kids, dus we gaan het verfilmen.
Gaan we het verfilmen. Ja. Dat is echt de enige reden waarvoor dat...
En dat is eigenlijk tientallen jaren zo gegaan, zou ik zeggen.
Ja.
Wanneer was het omslagpunt?
Interessante is dat het omslagpunt is dat de mensen die opgegroeid zijn met videogames... Zoals mijzelf en vele anderen.
Mm-hmm.
Die komen nu op de posities binnen de studio's, die de decision makers.
Yeah.
Dus iedereen groeit nu door op dat punt.
Yeah.
En dan zie je dat er echt natuurgetrouw daarmee aan de slag gegaan wordt. En dat er gewoon dat het bronmateriaal gewoon met liefde wordt behandeld.
Ja. Yeah. Nou, dat is wel interessant. Maar het is grappig dat dan nu de mensen die daadwerkelijk liefde hebben voor materie op invloedrijke posities zitten.
Ja.
En dat daarvoor was het gewoon van, oké, de bobo's zeggen er is geld mee te verdienen. Ga het maar maken. Maar de mensen die dat werk er liefde voor hebben, die hadden te weinig inspraak.
Maar zijn er mensen die beslissen dat er geld gaat naar een gameverfilming? Zijn dat ook dan helemaal andere mensen?
En dan hoe bedoel je...
Dus een generatie, de wacht is gewisseld, zeg maar.
Ja.
Maar zijn degenen die dat goedkeuren, zijn die nog wel oud? En oud denkend.
Oh. Ja. Dus het wordt nog wel. Je moet het wel pitchen en dat soort dingen.
Ja,
het moet wel aan de man gebracht worden. Maar het is ook hoe game studios zelf er ook mee omgaan. Hè? Mm-hmm. In eerste instantie was het gewoon van, oh, we hebben een product en ja, weet je, we doen wel met boeken. Je ziet dat heel vaak wel boeken worden geschreven. Maar dat de sprong naar film of televisie is gewoon, ja, als je echt naar 20 jaar geleden kijkt, 15 jaar geleden, is het gewoon heel erg angstig. En je ziet dat sommige game studios dat wel wilden doen, maar heel voorzichtig. En het toch ook wel ver van afbleven. En dat hebben we gezien met bijvoorbeeld een Halo. Want het loopt al sinds 2006. Hebben ze dat proberen te verfilmen. Dat is echt grootst aangepakt in Hollywood. Om het aan een bidding war te creëren. En daar zijn gewoon nog vele andere voorbeelden van. Bijvoorbeeld een Blizzard. Die heeft ook op een gegeven moment aangekondigd. Van joh, we gaan een Warcraft film maken. Ja, tussen het feit dat ze dat hebben aangekondigd. Tijdens een BlizzCon ergens in 2004 of zo. Tot die film uitkwam. Daar zit echt heel veel tijd tussen.
En het leek zo kat in het bakkie. Want Halo leent zich natuurlijk meteen al als film. Vanaf de eerste cinematic
epische
in de game.
Epische sci-fi.
Ik wou net zeggen. En Warcraft. Nou ja, die cinematics van die games waren zo vreselijk mooi altijd. Dat je zou denken. Nou, ga de animatoren maar inhuren, zeg maar. En wat ik me afvraag tegenwoordig dan. Als je dit pitcht, dan wil een producent, of nou ja, ik weet niet precies hoe die machinerie erachter werkt, maar dan wil iemand horen van dit is dit genre, met die kijkers kunnen we het wegzetten, enzovoort. Is dat niet moeilijk? Moet je dat bij games per genre doen? Of doe je dat gewoon een game? Is dat een pitch op zichzelf? Zeg maar?
Een game.
Okay.
Op zich is een pitch.
We gaan iets doen met.
Ja, we gaan iets doen met.
En zeggen zij dan, daar heb ik 20.000 kijkers voor en rot maar op? Of ik noem maar wat, hè?
Nee. Kijk, het wordt natuurlijk wordt onderbouwd met cijfers en wat het potentie bereik is. Wat wereldwijd is, want sommige games doen het niet goed over de hele wereld, maar in bepaalde gebieden. Dus al die factoren die worden met elkaar tegen elkaar afgewogen. Maar als je gaat kijken tegenwoordig, we hebben zoveel data. En daar wordt ook heel veel beslissingen over gemaakt. Kijk, we kunnen nu. Als je naar Fallout kijkt. Ja, Amazon Prime zit erachter, Prime Video. Ja, die weten gewoon exact hoe vaak ze die game verkocht hebben in de afgelopen 20 jaar. Okay. Dus ja, ze weten gewoon of dat er wel een markt voor is en welke doelgroep dat is. Dus dat kunnen ze heel erg goed met elkaar combineren.
Ja. Mm-hmm.
En ja, en pak dat stukje samen met dat we, nou, ik weet niet hoe lang al persberichten uit de wereld uitgaan dat het best verkochte entertainmentproduct een game is.
Ja.
Binnen 24 uur, maar dat doen we ook al 15 jaar lang.
Ja.
Ja, dat klopt.
En roepen dat de omzet in de game-industrie meer is dan de film en de muziek bij elkaar.
Dat en Pokémon was de hoogste.
Ja, dat is al 20 jaar de realiteit.
Ja, maar dat doet het wel goed. Dat doet het wel goed.
Maar het blijft dus een makkelijke pitch dan ook. Ja.
Maar was het ook niet zo dat, jaren 40 kwamen er allemaal stripboeken uit?
Ja.
En die werden verfilmd. Dus de literatuur werd verfilmd. En je kunt het ook zo bekijken dat de games van tegenwoordig ook meer in de literatuurhoek inzitten. Dat het dan ook opgepakt wordt en verfilmd gaat worden.
Zeker met een Last of Us, zou ik zeggen.
Zeker met een Last of Us.
Ja, nee, ja. Het is eigenlijk tweeledig. Want net wat ik aangaf, de mensen die in die beslissings, die nu op die punten zitten, die zijn opgegroeid met videogames.
Ja.
Dat is de generatie na echt comics. Want comics was veel groter in de jaren 60, 70.
Ja.
In die tijd voordat echt videogames hun opwachting deden. Maar als je teruggaand naar wat je aangeeft, het verhaal, ja, dat zie je nu ook. De videogames zijn de lore, echt alle details, de personages die uitgewerkt zijn. Het is echt tot ver in detail. Ja, dat is ook een wereld van verschil als je het gaat vergelijken met een Mario die in jaren 80 uitkwam. Want dat was twee regels volgens mij wat het verhaal was.
Ja. Ja.
En daar ging je mee aan de slag. En nu hebben we echt zulke verhalen die zich eigenlijk, net zoals boeken, die kan je gewoon uit de videogame pakken en die kan je gewoon één op één verfilmen.
Er is veel meer een universum waaruit ze kunnen putten. Dat zag je bij Fallout heel duidelijk. Hè? We hadden vooraf, in de vorige aflevering de minigame hadden we het erover dat er skepsis was, vooral bij Fallout-fans zoals Jochem en Niels nu niet hier.
Ja, want die Halo-serie.
Wat gaan ze doen?
Ja, want kijk, de trailers zie je dan Marvel Plastic heel veel lopen, zeg maar. Daar kunnen ze niks aan doen.
Wat ook logisch is, want ze willen juist ook de mensen die Fallout nog niet kennen aantrekken. Want de mensen die Fallout kennen gaan het toch al proberen.
Ja, en de artstyle van de game die past bij dat hele... vibe. Ja, die vibe. Zullen we het zomaar zeggen. Jaren 50, beetje bollig, zeg maar. Mm. En alleen, ja, daar kun je dus vragen bij stellen. Van, ik heb die Halo-serie laatst gezien. Dat was niet om over naar huis te schrijven.
Maar het was ook niet bar slecht, toch? Het was gewoon matig. Heb je die gezien, Maurice?
Ja, ik heb hem in zich heel gekeken.
Nou, vertel nog
daar een of...
Ik weet niet wat jij ervan vond,
nou,
maar...
Nou, ik
heb hem niet gezien, moet ik zeggen.
Helemaal grijs gespeeld. Dus,
ja, ik heb dan weer niks met Halo.
En ik heb de boeken ook gelezen en dat soort dingen.
Hij zit
in
de lore.
Ja, en ik begin te kijken. En ik was bij het eerste seizoen had ik zoiets van... Oké, dit is heel vaag. Dus ze vergeten te haloen hier.
Oké, ze doen alles behalve de halo. Ja. Ja.
En toen kwam het tweede seizoen. En toen was het echt zo van, oké. Ze hebben overduidelijk even geluisterd naar wat iedereen miste. En we zetten even vol gas op het tweede seizoen. En dat pakt veel beter al uit.
Oké.
Alleen, ik moet ook aangeven, ik kwam pas bij het tweede seizoen achter van... Toen ben ik erin gedoken van, joh, wat is nou de hele beweegreden voor dit verhaalvertelling en waarom zijn we deze kant op gegaan? En toen kwam ik er echt achter zo van, ja, we zijn eigenlijk losgegaan van de games lore. Dus het speelt zich af in het universum, maar we doen het net zoals een heleboel andere projecten tegenwoordig, is het een soort silver timeline. Dus het speelt zich niet synchroon met de spellen aan, het speelt zich af in een andere timeline.
Ja.
Ja, en dan denk ik bij mezelf van, dat is een hele makkelijke manier om jezelf af te scheiden.
Vrij te pleiten van
allerlei dingen die je gaat doen. En dan zie je ook de keuzes die dan gemaakt worden, zijn wel echt vanuit om een verhaal te kunnen vertellen.
Ja.
En dan begrijp ik het wel wat beter. Maar als je gaat kijken naar hoe de serie eruit ziet. Ja, het is gewoon Halo.
Ja.
Van begin tot eind.
Ja.
Dat wel.
Ja. Maar het is toch interessant. Want Dre, ik zei het tegen jou. Ga Fallout kijken. Jij zei, overtuig me maar.
Ja.
Wat triggert jou om zoiets wel of niet te gaan kijken? Want ik zou zeggen, de setting. Weet je, het is geen shooter, maar het heeft shootery vibes. Mm-hmm. Dat zou jou moeten trekken. Maar waarvoor moet voor jou zoiets aan voldoen dan?
Ja, weet ik eigenlijk niet. Ik ben eigenlijk helemaal geen seriekijker.
Nee, oké, dat helpt
niet. Ik ben meer een gamer.
Maar je bent een gamer, dus dan zou je de series en films op basis van games toch een kans moeten geven. Zoals The Last of Us.
Ja, films wel. The Last of Us, die heb ik gezien.
Ja, dat is een serie.
Het is een prachtige serie.
Ja.
Echt heel mooi gemaakt. Ik weet niet hoeveel seizoenen is het.
Wat? 1 seizoen, 8 afleveringen.
Oh, dat is te doen.
Kun je doen.
Ja, dat is te doen.
En dat is ook aan te raden hoor. Ik heb het gisteren helemaal afgekeken. En dat kwaliteitsverschil dat opeens optreedt. In positieve zin vanaf episode 4 is echt verbazingwekkend, vond ik. Ja. Opeens is het script beter. En nou ja, ook als fan van de Fallout-serie word ik op mijn wenken bediend. Want dingen die ik niet voor mogelijk zou houden. Dingen die vroeger door studio executives af zouden worden geschoten. Nou, dat wordt nu allemaal gegreenlight. Zoals men dat
zegt. Ik zie jou knikken, Boris. Je hebt hem ook al afgezien. Ik zit nog halverwege, dus we gaan hem spoilervrij houden. Maar jij bent het eens.
Ja, ik ben het mee eens. Het is kijk, wat zij heel erg goed doen is, het speelt zich gewoon af in de wasteland die we gewoon kennen vanuit alle Fallout games. Ja. En het mooie hieraan is dat ze gewoon ook vooraf gewoon besloten hadden. En de wereld leent zich er ook perfect aan om gewoon een andere val te pakken, andere personages te pakken en dan gewoon een heel ander verhaal te creëren. Ja, dat
inspireert op dingen uit.
Inspireert het dus. Je herkent als je de spellen kent, herken je heel veel dingen en elementen eruit.
Ja.
Maar het speelt zich gewoon in andere tijd. Nou, niet zozeer in andere tijd, maar wel weer een paar jaar daarvoor. Een paar jaar
maar het is de setting, het is de wereld. Het is een eigen verhaal, maar het neemt heel duidelijk alle elementen uit verschillende games.
En een goed script gewoon. Ja.
En dat ook. Het is heel. Het is en het maakt ook nog eens een keertje. Het is niet alleen voor de liefhebbers van de spellen, is het gewoon heel herkenbaar. En dat het er in de inkomt. Maar het is ook heel toegankelijk gemaakt.
Ja.
Dus het is. Gewoon voor nieuwe mensen.
Ja, kijkers. Mijn vrouw kijkt mee. Die heeft niks met Fallout. En die heeft toch nou, laten we de volgende aflevering ook maar weer samen kijken.
Nou ben ik toch nieuwsgierig. Hè?
Ja.
Welk spel zouden jullie nog verfilmd zien willen worden?
BioShock. BioShock. Ik had gisteren opeens het idee en ik gooide het in de appgroep van al deze mafkezen hier en zo. En nou, iedereen zei ja, dat wil ik ook. Dus dat is mijn eerste.
Ja, nee. Ja. Nou, maar dat vind ik een goede vraag. Voor jou ook, Maries. Welke game zou volgens jou, die nog niet aangekondigd is, gaan we het zo over hebben?
Ik was al bang dat dit een vraag werd. Zo,
er is ook van alles al aangekondigd, gaan we het zo over hebben.
En er is zoveel aangekondigd. Ja. Nee, dus
wat moet volgens jou, wat nog niet aangekondigd is als film of serie, wel een film of serie?
Of kijk je echt naar uit? Dat kan ook, hè?
Ja, daar komen ze op.
Ik vind het lastig om te zeggen. Voor nu zou ik zeggen, ga richting StarCraft.
StarCraft?
Ja.
Oh, dat is ook een interessante.
Want ze hebben de boeken die ze hebben geschreven daarover, dat zijn echt wel dingen dat je bij jezelf denkt, dit zou perfect werken.
Aangezien uiteindelijk Fallout nu bij Microsoft ligt via Bethesda, zou je kunnen zeggen dat, want ze hebben StarCraft via Activision Blizzard nu in huis, dat ze zeggen, nou, StarCraft is next. Ik wil even een stapje terug ook, want is hier nou een duidelijk omslagpunt geweest? Is er een serie of film aan te wijzen waarvan we echt zeggen, en dan niet Last of Us, misschien al jaren geleden, dat we zeggen, ja, maar toen werden gameverfilmingen goed. Want ik had net al die slechte voorbeelden aangehaald. Die zijn vooral van de jaren 90 en na de millenniumwisseling, zeg maar. Is er eentje waarvan je zegt, van, nou, toen begon het ergens op te lijken. Of is dat moeilijk?
Ik denk, het is moeilijk. Ik denk dat er alleen vanuit Hollywood is er op een gegeven moment gewoon gekeken naar het succes van comicverfilming. Marvel en dat soort dingen.
Ja,
en toen werden opeens multi-universes werden bedacht. En Alles werd, we moeten echt IP's hebben om verder op uit te bouwen en dat soort dingen.
Ja.
Ja, en dan zie je echt zo van, oké, maar we hebben Marvel, we hebben DC, maar shit, waar moeten we nu heen om IP's vandaan te halen?
Mm-hmm.
Ja, en dan zie je dat natuurlijk gewoon in de wereld van videogames is dat heel interessant, want daar is ook alles al uitgedacht.
Ja, nou ja, mijn favoriete voorbeeld, en dat is alweer voor mij een jaar of 5-6 geleden dat seizoen 1 kwam, is Castlevania, de animatieserie op Netflix. Ja. Die heb jij ook gezien.
Ja, maar dat is ook weer een voorbeeld van.
Ja.
In dit geval, dat is een heel goed voorbeeld van iemand die gewoon helemaal Castlevania fan is, die binnen Netflix op zo'n positie komt. En dat heeft hij ook gewoon gezegd.
Ja, maar vooral seizoen 1, dat leek eigenlijk niet eens op de games. Het was alleen de wereld van de game en de naam van de game en een paar de belangrijkste personages. En de rest kwam daarna pas. Het was alleen maar setting the scene. En ja, Dre?
Is het ook niet zo nu dat veel films die nu gemaakt worden, ik zit er ineens aan te denken, van het weekend heb ik Expendables 4 zitten kijken.
Hmm.
Als je daar het schieten tussenuit knipt, hou je 10 minuten verhaal over. dat het ook andersom is. Dat een film zomaar een game zou. Ik heb het vermoeden dat heel veel films die tegenwoordig gemaakt worden, gebaseerd zijn op games. Situaties in games.
Het idee van games.
Het idee van games.
Ja, ja. Ja.
Als je naar Expendables 4 gaat kijken.
Er hoeft geen Call of Duty film te komen, want we hebben Expendables
4. Expendables is eigenlijk gewoon een Call of Duty film. Het is alleen maar schieten.
Ja.
Alleen maar schieten. En ik zat die film te kijken en ik dacht van, dit zou zo Rebirth Island kunnen zijn.
Ja, maar dat dacht ik echt. Ja, nee, maar dat snap ik wel. Dat is ook
ik weet nog wel dat ze dat ooit met Doom deden. Echt met first-person shooter perspectieven, zeg maar. Dat was niet een heel groot succes. Maar
nee. Het
is wel al een paar keer geprobeerd op die manier. Ja, ja.
Nee, maar
ja.
Ik denk dat als je de filmmakers van tegenwoordig, ik bedoel, dat ze ook kijken naar games.
Ja.
Wat is populair? Hoe gaan we het aanpakken? Wat voor sfeertje gaan we neerzetten?
Ja.
Want in die Expendables 4, ik vond dat echt een Call of Duty.
Ja.
Sfeer. Wat ze hadden neergezet.
Dat snap ik. Is dat zo, Marie? Zie jij dat zeg maar ook bij projecten die niet gebaseerd zijn op een game, er toch gekeken wordt naar cinematografische elementen, naar special effects natuurlijk, maar dat is meer de techniek erachter, zou ik maar zeggen. Maar gewoon elementen uit hoe verhalen in games verteld worden die in films terugkomen, of gaan we dan te ver?
Nee, dan ga je wel te ver.
Ja.
Het helpt zeker als games die elementen hebben die je mee kan nemen naar vertaling naar film of naar televisie. Maar verhaaltechnisch wordt alles echt wel van.
Nee, maar ik bedoel, een aantal, om even van games af te wijken met TikTok. Een paar jaar geleden, of vrij recent eigenlijk, hadden we Everything All at Once. Zeg maar de TikTok film, dat noemde, toen dat iedere keer andere shots en scènes had. Dat soort dingen zie je dan weer wel. Zeg maar, het gaat om de manier waarop de jongere opkomende generatie dingen ervaart of consumeert. En dus gaan filmmakers daar een beetje tegenaan leunen. Maar dat zien we bij games dus niet zozeer als zodanig.
Nee.
Nee, dat is jammer.
Ja. Niet zo, nee, niet
nou direct. Ja, ik moet wel zeggen, waar ik dan weer aan moet denken, dat is dan wel weer een verfilming van een game, Gran Turismo, die film vorig jaar. Die vond ik niet goed, laat ik het zo zeggen. Heb jij die gezien?
Ik heb hem gezien.
Nou, uw oordeel, filmmaker?
Ik had niets verwacht ervan. En het speelde beter dan ik had verwacht.
Je vond het beter dan verwacht?
Ja, maar jij bent daar ook raceliefhebber. Dus
nou ja, klopt. Goed, kijk, het verschil was dan weer, dit was niet een verfilming van een verhaal in een game. Want Gran Turismo heeft geen verhaal. Maar dan eigenlijk de marketingcampagne. We gaan een gamer tot autocoureur opleiden. En dat hadden ze zo gedramatiseerd. En dat weet ik omdat ik die ontwikkelingen destijds op de voet volgde. En er ook wel eens bij was bij dat soort finale. Alles van die competitie. Het was gewoon, gewoon tot het flauwe af, weet je wel. Dat ze eigenlijk van een GTA-achtige achtervolgingscentrum in had gedaan. En dan kom ik op het punt van Dre. Terwijl dat heeft niks te maken met Gran Turismo. Maar dat de filmmakers dachten, god, dit zullen de gamers wel leuk vinden. Nee.
Nou ja, je hebt elementen nodig om je verhaalvertelling in te
gaan. Ja, maar dit is mijn punt.
Ja.
Maar dan slaat het dus door, eigenlijk.
Ja, maar dan slaat het door? Of is het gewoon meer om
de gimmick?
De gimmick,
maar goed, maar en zo gaat het wel eens vaker mis. We hadden het net over Halo, nou, dan kun je dus over Soebat. En seizoen 2 was dus beter, hoor ik je net zeggen. Twisted Metal, nog zo'n PlayStation franchise, is ook doodgeslagen als serie. Op Amazon Prime, notabene.
Volgens mij staat hij ergens anders.
Oh,
maar,
ergens, in ieder geval, Twisted Metal is niet gelukt, laat ik het zo zeggen.
Nee, maar ja, ik heb er. Het is.
Er ook weinig van vernomen, zou ik maar
zeggen. Dat is zo'n serie die opeens verschijnt en die is opeens. Er. En dan weet je echt zo van, oké. En dan denk je bij jezelf, Twisted Metal.
Ja.
Oké, ja, dat herken ik nog wel.
Ja, 4 in combat.
Heb ik waarschijnlijk een keer gespeeld. Ja. Ik heb de Eiffeltoren heel vaak moeten opblazen. En dat
precies, ja.
En dan denken wij zelf, oké, hoe hebben ze dit vertaald?
Ja.
Ja. En dan ga je kijken en dan hebben ze toch ook daar, ik heb 2 of 3 afleveringen van gezien. En een hele creatieve teken ingenomen. Dat je bij jezelf denkt van, Nou, dit was het spel niet.
Ik vraag me trouwens nog iets af over het studiosysteem dat games maakt, zeg maar. Waarbij je dus al die verhaalelementen aan moet leveren. Je hoort veel van Netflix, mensen die dingen voor Netflix of Prime maken, van je krijgt een eisenpakket voor je serie mee. Je moet in de eerste episodes dit en dit hebben neergezet, want anders loopt de kijker weg en daarna krijg je een wat vrijere hand. En ik zag dat ook een beetje in die Fallout-serie, dat die eerste 3 episodes eigenlijk gemaakt leken te zijn om iedereen te railroaden naar deze wereld. Dus zo snel mogelijk moeten ze blijven kijken.
De checklist is afgewerkt.
En vanaf 4 mogen ze spierballen gaan rollen en wordt het script beter en enzovoort enzovoort. Dus ik vroeg me af, hoe vaak zie je dit gebeuren en is dit ook echt zo, dat vermoeden dat ik heb?
Het is niet zozeer het vermoeden en het gebeurt. En het is niet dat streamingpartijen dit doen of zo, maar het is gewoon in de tijd waarin we nu leven. Mm-hmm. Is dat je de aandachtspan wil je gewoon snel mogelijk te pakken krijgen. En de realiteit is dat je bioscoopfilm, weet je film die gaat maar heel kort naar de bioscoop en daarna gaat hij op een streamingpartij of wordt hij op tv gegooid en dat soort dingen. Daar is het gewoon heel afhankelijk van de eerste 5 minuten om iemand te pakken te krijgen. En dat is gewoon de realiteit. Je kan heel echt, tenzij je een hele grote naam bent.
Maar ik ben geen purist.
Maar
nee.
je moet echt gewoon echt zeggen van, oké, luister, gooi maar even wat feiten alvast naar buiten toe. Want dan weten mensen gewoon waar het aan toe is.
Ja.
En ook al wil je dat niet op zo'n manier direct vertellen of zo. Maar kijk naar zo'n Fallout, ja, zo'n serie. Ik heb meerdere mensen gesproken die de serie aan het kijken zijn, die het spel of het spel nooit gespeeld hebben. En die zijn heel positief erover, omdat het gewoon heel toegankelijk is. En sommigen ook echt zoiets van, ja, maar ik verwachtte eigenlijk een serie eerst eventjes in, weet je, de eerste aflevering gewoon even in zo'n vault. En dan echt zo van, oh, en dan daar ga je naar buiten toe en dat soort dingen. Maar in de eerste aflevering is het al direct zo van, nee, dit zijn je 3 verhaalpunten die erbij samenkomen.
En ze komen snel bij elkaar.
Maar hoorde je dat van mensen die de games wel of niet hadden gespeeld?
Die niet. Feedback?
Niet. Nee. Oh, dat vind ik interessant. Dat was juist mijn uitgangspunt. Ik had eigenlijk alleen Fallout 3 gespeeld. Waarbij de eerste paar uur je alleen in een vault zit. Dus ik was ook volledig voorbereid op, nou, de eerste aflevering is alleen maar in een vault. Is niet zo. En ik vond dat eigenlijk wel een goede keuze. Want ik vond die vault heel vermoeiend worden.
Dat is het dus ook. Ja. En eigenlijk, ja, die kan er ook niet echt heel ver omheen gaan, want nee. als je buiten kijkt op straat, de hele marketingcampagne, daar zie je meerdere mensen op staan.
Ja.
Alle 3 de verhaallijnen. En dat is waar ze gewoon heel bewust voor gekozen hebben.
Ja.
Maar Jochem, jij werkt bij de radio.
Mm-hmm.
Als je een radioprogramma maakt, dan doen we eigenlijk hetzelfde.
Nee, dat is helemaal waar. En dit is het opdracht.
Teasen en opbouwen bedoel je.
Klikbeet, klikbeet.
Ja. Ja. En het is ook geen kritiek, hè?
Nee, helemaal niet.
Ik ken dat de realiteit zo is. En ik denk, ja, maar ik vraag me af, dan weten we een beetje wat meer van de fabriek erachter. Dat is altijd leuk. Ja.
Dus. Maar het interessante is, er zijn ook dingen waarvan ik nooit had verwacht dat het zo zou werken. Ik noem Sonic the Hedgehog. Ik weet nog dat de eerste filming eraan moest komen. Toen was het nog ophef, want Sonic zag er nou niet ooglijk uit, laat ik zo zeggen. Toen hebben ze hem nog last minute aangepast, film uitgesteld om Sonic anders virtueel te maken. Vervolgens werd het een hit. Kwam het deel 2, deel 3 komt eraan. Er is een serie rond Knuckles. Keanu Reeves zou volgens de laatste geruchten zijn stem lenen. Het kan verkeren, zou ik maar zeggen.
Ja, dat is een heel goed voorbeeld van iets waar niemand iets van verwacht had, wat nu een trilogie wordt.
Ja,
in
insane.
En heel groot, populair wereldwijd.
Ja, en nou, zo kun je nog meer voorbeelden aanhalen. Nou, er zijn natuurlijk allerlei partijen die dat willen emuleren. Er is van alles onderweg, wat ik al zei. Horizon krijgt een Netflix-serie, God of War, voor Amazon Prime. Borderlands later dit jaar als film. We krijgen een Zelda-film, we krijgen een opvolger van de Super Mario Bros. Movie.
Zo.
Verwacht je dat dit allemaal hits gaan worden of gaat dit van wisselende kwaliteit worden?
Ik denk dat het wisselende kwaliteit gaat worden.
Ja.
Maar als je kijkt, in tegenstelling tot andere studio's, Sony heeft gewoon een televisietak. En Sony is heel erg goed in televisieseries produceren.
Ja.
En het is ook een studio die geen streamingdienst heeft. Want die zijn gewoon bezig met.
Nou, die hebben ze wel, maar die is niet bekend.
Ja, ze zijn gewoon bezig met, luister, wij gaan dit maken. En zij hebben ook gewoon het model van, wij produceren dit, we maken dit en dit verkopen we vervolgens aan een televisiezender of een streamingpartij.
Intellectueel eigendom leverage. Dat is
zij zijn heel erg goed hierin.
Ja.
Ze hebben natuurlijk Horizon en God of War. En
dat kan niet een twisted metal doen. Dat kan niet, zeg maar, geruisloos verschijnen, geen impact maken en weer voorbij trekken. Want Horizon en God of War zijn oneindig veel bekender en geliefder.
Ja, ik denk dat daar wel hele
meer belangen.
Meer belangen. Het is een beetje ik denk dat het een Last of Us strategie is betreft dat van hoe ze dat gewoon benaderen en hoe ze dat oppakken. Want je hebt ook gewoon volledig toegang tot alle studio's daar.
Ja, dat is waar.
Maar is het ook niet zo dat als je muzikant bent dat je nooit weet of je een hit schrijft? Ja, ja, maar dat is toch ook zo?
Klopt, maar zei je het lijkt mij dat de commerciële belangen groter zijn bij series.
Wacht even, ik was er niet klaar.
Sorry, ga door.
Als je muzikant bent, wil je nu zeggen dat je een hit kan schrijven. Tenzij je wordt geholpen door heel veel radiostations die jouw platen gaan draaien. Dus als het goed in de publiciteit wordt gebracht en het wordt aan een groot publiek aangeboden.
En TikTok. Zeg maar het
kijk, en kan het een rotfilm zijn of een verschrikkelijk slechte film, maar dan kom je pas achter als je daarnaar zit te kijken natuurlijk.
Ja.
Dus als je dat groot neer kan zetten en veel marketing, en wat Sony natuurlijk ook kan, dan kan het, zou het zomaar een hit kunnen worden, maar wil niet zeggen dat het een goede film is.
Nee, maar een slechte serie blijft een slechte serie. Ik ken niet heel veel series.
Maar is Twisted, er is nog niks uitgekomen rondom Twisted Metal. Geen nieuwe game in de laatste 10 jaar.
Nee. Je vroeg je wel, heu, komt daar een serie van? Weet je wel, niet.
Ja, maar dat is ze weten hoe oud wij nu zijn.
Dat is anders met een Horizon of God of War.
Ja, nee, zeker.
Daar blijven ze op doorbouwen. En dat zie je ook al in Fallout, zie je dat ook al terug. Want nu zijn natuurlijk de eerste cijfers bekend. En ze zien nu al op Steam en alles dat het aantal spelers gewoon omhoog schiet. Je merkt dat het nu gaat leven. En de mensen gaan of terug naar Fallout, of mensen...
Ja, zeker. Borderlands, verwacht je daar dan van? Oh. Ik zag de trailer en ik dacht, ik hou mijn hart vast. Dat had ik dus ook met Fallout.
Ja.
En dat is de goede kant
ik heb het met Borderlands hou ik mijn hart vast.
Ja?
Toch
al een beetje.
Toen het werd aangekondigd, dacht ik bij mezelf van... Oh ja, hier kan je echt wel helemaal in los ingaan.
Ook een wasteland, veel humor.
Maar ik weet het nog niet.
Nee.
Ook aan de hand van het trailer weet ik het nog niet.
Wanneer weet jij eigenlijk of het kwaliteit is of niet in het proces van het maken van zo'n game-serie of verfilming?
Wat, als kijker?
Maar
jij zelf bij betrokken zou.
Ja, als je er zelf bij betrokken bent. Je kijkt naar die projecten.
Testpubliek of
weet je het al vanaf het script? Het is heel erg lastig.
Heb je een soort commissie die ik
maakte vorig jaar maakte we al de grap, want toen zaten we al in voor onze speelfilm in de postproductie en we zijn volgende week klaar. En we zeiden vorig jaar al, dit is de beste film van 2023. en nu is het de beste film van 2024. Gewoon 23 en 24, zo goed is deze film. Maar je zit er zelf zo dicht bovenop. En wij hebben in tegenstelling tot dit soort grotere projecten, zoals Hollywood heeft en zo, er zit niet zo'n hele commissie omheen.
Nee.
Die echt vanaf van tevoren bezig is om te kijken hoe wat. Maar dat soort projecten zijn zo groot, die worden helemaal dichtgetimmerd tot het moment dat ze gaan draaien. Dan is alles gewoon vastgelegd. Gewoon, we weten precies wat we gaan doen. Iedereen, alle afdelingen weten precies wat ze moeten maken en dat soort dingen. En dan gaan ze pas los.
Ja.
Ja, dat is een heel ander proces dan als je een onafhankelijke...
Ja, dus die trein heeft met heel veel geld te maken, denk ik ook.
Ja, het heeft sowieso met geld te maken. Maar daar komen we dus weer terug in het hele in de games. Waarom die zo interessant zijn om nu op te pakken. Het is het uitbouwen van het merk eigenlijk.
Ja.
De IP.
Ja, zeker.
Het is nieuwe mensen aantrekken. Het is mensen weer terugkrijgen naar de spellen. En dat zie je nu ook al. Dus je bouwt daar gewoon verder op uit. En dat hoeft niet zozeer te betekenen dat de doorgewinterde Fallout-liefhebber die misschien zit te kijken is van maar ik ga het liever spelen. Ja, prima.
Ja.
Maar we proberen hier een andere groep mensen aan te
trekken. Ja, nee, maar Mario was natuurlijk nog het beste voorbeeld van. Hè? Meer dan 1 miljard omzet. Nou, dan weet je dat het een succes is. En het is ook niet neergezaald. Ik vond het leuk. Er zijn mensen veel minder leuk. Maar het is geslaagd, kunnen we zeggen. Dan komt er nog de Zelda-film aan. Daar ben ik nog veel benieuwd naar. Want wat ga je daar nou mee doen als film? Maar ja, dat is ook logisch gezien de populariteit van de Zelda-game-reeks met Tears of the Kingdom van vorig jaar. Heb jij verwachtingen bij de Zelda-film? Want daar hou je misschien alweer op een hele andere manier je hart vast.
Nee.
Maar ook daar met het proces wat je net beschreef. Het kan niet misgaan. Het is too big to fail of zo.
Nou, nee. Want Mario is begonnen met de gameverfilming in 1993.
Dat weet ik. Maar dat was zo'n andere tijd. Dat is 30 jaar geleden.
Ja, dat is een andere tijd. Ja, maar
wordt het anders gedaan.
Ja, maar Nintendo heeft daarna wel gewoon gezegd. Nou, dat doen we niet nog een keer.
Nee, dat klopt. En dus hebben ze het nu beter gedaan.
En nu zitten ze er bovenop. Ja,
en dat zullen ze met Zelda ook doen.
Is wel een ander studio volgens mij die daarachter zit.
Ja,
Sony gaat daarmee aan de slag.
Notabene.
Ja, maar de Sony Animation is wel...
Nou, als jij mij als 16 jaar had gezegd... God, Joe, Sony gaat een film over Zelda maken... dan weet ik niet in welk hoekje je mijn huid had teruggevonden.
Dat was ook in de tijd dat Sonic en Mario nog rivalen van elkaar waren.
Als we iets te ver teruggaan, dan meet de PlayStation is het resultaat... omdat ze Nintendo zei van, doe je, ga je iets anders doen.
Nog even een $1 million question. Welke game zou jij ooit willen verserien of verfilmen?
Zelf?
Ja,
ja nee, of dan, Starcraft. Misschien kom ik wel weer bij Starcraft uit, inderdaad. Ja. Het mooie is gewoon dat heel veel van dit soort werelden... en dat zie je ook net met Fallout en zo... dat werd 20 jaar, 25 jaar geleden werd dat echt gewoon was het te out there, te gek. Te,
ja. Dat zei Todd Howard zelf ook nog
dit even. Kunnen we, dit kunnen we gewoon niet zelf maken. En die discussie was al toen met X-Men 1 en 2. En toen ging ze naar 3. En bij 2, volgens mij aan het einde van 2, dan hadden ze echt zo, lieten ze een teken van Dark Phoenix zien. En het was echt zo van, nou, als je deze, dit kan je gewoon niet maken voor het brede publiek. Dat kan, je kan niet
de obscure dingen.
Je kan niet naar de Dark Phoenix zagen gaan. Maar en nu heb je dan, nou, we zijn pas 4-5 jaar verder, misschien korter zelfs, dat die, weet je, die multiverse is en
multiverse
zo.
In, ja.
En je merkt gewoon van, oh, oké, nou, mensen die kunnen hier wel in mee gewoon. Je kan dit wel op een hoog tempo doen.
Ja en nee, want ondertussen zijn mensen wel massaal superhelden moe aan het worden.
Ja, maar het zegt wel, en dat komt ook door andere series, zoals het succes van The Walking Dead.
Ja.
Want zombies en zo, dat was ook altijd een beetje, oh, dat is echt horror. Ja. En nu hebben we daar de best bekeken televisieseries over.
True.
Dus daarom is het ook net zoals in Fallout, dat je gewoon net zo, oh ja, hier hebben de ghouls. Ah, oké.
Okay. Ja.
Weet je?
This is fine.
Dat had ik inderdaad ook, ja.
Ja. Nou, we gaan het in de gaten houden. En we gaan de eerstvolgende golf aan verfilmingen waarschijnlijk ook weer met jou bespreken, TCT.
Gezellig.
Dankjewel, filmmaker Maurice Schut.
Retro-rubriek.
Uiteraard blikken we ook nog even terug op een videospelletje van vroeger. En dat doen we vandaag met iemand die hier lang geleden alles aanschoof. Maar toen was hij nog eindredacteur van BNR's middagprogramma. En tegenwoordig is hij chef nieuws. Dus welkom weer, Yannick Eeling.
Dank je.
Hallo.
Leuk.
Over welke game gaan we het hebben? En gaan we even herinneringen ophalen?
Nou, we hadden het erover over retro games. En toen zei ik, ja, eigenlijk is de game die ik het meest gespeeld heb, denk ik, in mijn leven, Pokémon Gold.
Ja! En Jochem's ogen worden groot.
Ja, zilver voor mij, maar
even knieën.
Inwisselbaar, toch?
Ja, absoluut.
Maar
het
mooie was, de vorige keer was jij hier, dat was echt al een jaar of twee geleden, over Pokémon Fire Red, die jij met een emulator op je smartphone speelt. Ja. En dat was een apart gesprek. Want nu gaat het over Pokémon, dat was een remake van de originele Pokémon.
Klopt, Red. Die speel ik in de trein op mijn telefoon. Ja. Dus dan in tegenstelling tot alle andere treinreizigers die Pokémon aan het vangen zijn in het wild.
Of de oude game. Het punt is, en Jochem heeft dit wel eens kort aangestipt, volgens mij ook in On The Game. Eigenlijk waren Silver en Gold de ultieme Pokémon games.
Ja.
De tweede generatie. Waarom was dat?
Ik denk dat je gewoon nog wel, zeg maar, die oude 150 erbij had. Plus net nog even de uitbreiding die mijn hoofd nog bij kon houden.
Ja,
en daarna zijn er zoveel Pokémon bijgekomen dat ik het spoor behoorlijk bijster ben geraakt.
Ja.
Misschien dat anderen wel de hersencapaciteit hebben. Maar voor een chef nieuws is het blijkbaar heel ingewikkeld om 150 Pokémon bij te houden.
Ja.
Het was wat dat betreft redelijk basic, maar in die zin goed in zijn eenvoud.
Maar
denk
het voegde
ik
zoveel toe aan die eerste reeks van Pokémon Red and Blue. Want opeens had je een interne klok met dag en nacht. Opeens had je alle
en dat je dan ook s'nachts bepaalde wel en overdag andere kon vangen.
En waarschijnlijk vergeet ik nu de belangrijkste.
Dark Pokémon, Steel Pokémon. Ja. Dat was al een dat soort type veranderingen.
Ja.
En dat is misschien trouwens wel een goed punt. Want jij noemt die originele 150 inderdaad. En die zaten ook in de serie die we allemaal op Fox Kids keken destijds natuurlijk. Dat is ook weer een ding. En daar wordt dan een stukje raarheid aan toegevoegd die wel nog lijkt op het oude. Ja. Maar daarna neem je afscheid. Dan gaan we naar Ruby en Moon, Leaf, Gold, Crystal Dynamics, weet ik veel.
De woorden zitten bij Violet en Scarlet.
Ja, al die
en
dingen.
Nog meer
en die, inderdaad, die series, die Pokémon zijn niet herkenbaar meer. Nee. Inderdaad. En Silver en Gold, dat was natuurlijk ook de revelation. Hè? Dat je het spel uitspeelde en opeens, boom, nog een weer.
Ja, dat ook nog eens. Wat gewoon eigenlijk de spelwereld uit de vorige was.
Ja.
Red and Blue. Die kreeg je dan nog een keer erbij als postgame, zeg maar. Ja. Heb jij deze oude game gespeeld?
Nee.
Maar jouw zoon, volgens mij wel.
Ja, die is helemaal wild van Pokémon.
Maar was hij er al bij Pokémon Gold en Silver? Of stapte die pas?
Ja, die was hij al bij, ja.
Ja?
Ja, dat was hij al bij.
Mooi.
Ja, want hij kreeg al vroeger van mij een Nintendootje in zijn handen geduwd.
Het was een van zijn eerste Game Boy games waarschijnlijk.
Ja, klopt.
Leuk.
Klopt.
Ja. Wat is nou jouw beste herinnering aan Pokémon Gold? Want was Yannick ook nog heel jong, denk ik.
Zeker. Nou ja, ik denk op vakantie gewoon met die kabel Pokémon uitwisselen en zo.
Mm.
Dat was heel vet. Maar wat ik even al in de vorige keer dat ik hier te gast was heb gememoreerd, is dat ik naar een nieuwere variant van de Game Boy ging. Volgens mij ging ik naar de SP.
Ja.
Maar dan had je nog die grote cartridge, zeg maar. En die kon daar dan niet in. En ik heb serieus met een schaar, heb ik de zijkant van die cartridge afgelopen slijpen. In de hoop dat hij er dan in paste en ook werkte. Ja, hij paste er uiteindelijk in omdat ik voldoende afgeslepen had van die cartridge. Van plastic eraf. Schrapen, krullen plastic aan mijn schaar. Ja, om er dan achter te komen dat hij eigenlijk helemaal niet werkt op dat apparaat natuurlijk.
Ja, ik wou net zeggen, dit gaat natuurlijk nooit.
Nee. Ja. Dat is een goed idee. En niet meer doen.
En wat is met je Pokémon gebeurd dan?
Hij deed het nog wel op de oude.
Oh, gelukkig.
De chip zelf die werkte nog wel op de oude.
Dus zie je ze nog wel eens, die Pokémon van je? Heb je zo jaren niet meer gesproken?
Ik ben bang dat ze zich een beetje verlaten voelen. In
ja, we moeten even hier de ervaring van de 90's bij noemen. Je kleine neefje komt naar die verjaardag waarbij je iedereen moet feliciteren. Weet je wel. Je moeder zegt, ach joh, kan hij niet even spelen? En vervolgens gaat hij spelen en blijkt Pokémon maar één save-file te hebben. En is je hele Pokédex weg.
Hoeveel uur was je kwijt, Jochem?
Mijn god, echt nou. Ik weet dat niet eens. Maar inderdaad, twee vakanties minimaal. Ah, wat in de 90's had je niet meer.
Nee, precies.
Dus en dat betekent dus bijna 2 jaar aan spelen. En ik had zelfs, mag ik even zeggen, de mysterieuze Pokémon Missingno. Mm. Missingno, daar wisten we niet van wat het was. Maar als je Missingno nou gewoon eventjes goed leest, dan staat er Missing Number. En dat was dus buiten de spelwereld kon je dan een bug gebruiken enzovoort. En het was fantastisch.
Ja. Ja. Mijn trauma dan ook nog maar eventjes. Ja. Ik had een vriend die had zijn kans om Mewtwo te vangen gemist. Oh. En ik dacht, oh, Joy wel Mewtwo, dan gaan we hem even kopiëren met ruilen, namelijk door een bug te misbruiken. Ja. Maar dan moest het wel een bepaalde kant op en wij deden het de verkeerde kant op.
Ah, dus
dan
was je allebei kwijt.
Hadden we 2 Vaporeons in plaats van...
Ik voel hem hier.
Ja. Dankjewel voor deze trauma's en de leuke momenten ook uit Pokémon Go. Dankjewel, Yannick Eeling. Goed dat je luistert naar All in the Game. Vertel je vrienden over deze podcast. Beoordeel ons op je favoriete platform. En vergeet niet tijd te maken om lekker te gamen of te kijken naar series en films gebaseerd op games, zoals Fallout. Gewoon doen. Tot de volgende All in the Game. Dag.
Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster.